Lieve mensen, ik wou beginnen met een gedichtje van een held van mij die inmiddels alweer 21 jaar dood is, maar die eigenlijk springlevend blijft in mijn hart. En de meeste van jullie, ik denk iedereen kent hem natuurlijk, Toon Hermans. Wens, heeft hij dat gedichtje genoemd, wens. Ik heb mijzelf zo af en toe wat nederigheid gewenst. Maar wel niet van die nederigheid die aan kapsones grenst. 4 regeltjes, maar enorme wijsheid. Wou ik er nog maar eentje tegenaan gooien, een Chinese spreuk die zegt: wie heerser over het volk wil zijn, moet in zijn spreken de minste kunnen wezen. En wie het volk voor wil gaan, moet zichzelf in de achterhoede kunnen opstellen. Deze geweldige, mooie, maar ook moeilijke tegenstelling staat centraal in Lucas 9, vers 46 tot en met 48. Want wie onder u allen de minste is, die is groot. En zoals we hebben gelezen, heeft Jezus deze uitspraak niet zomaar gedaan. Want de aanleiding staat in vers 46. Er kwam ook een overlegging bij hen op wie van hen de meeste was. De meeste willen zijn. En dan van de discipelen. Dat is toch wel bijzonder. Die gingen toch dagelijks met Jezus om. De meeste willen zijn is ons mensen niet vreemd, toch? Maar het is niet simpel. Het zit wel een beetje complex in elkaar. Want aan de ene kant hebben we gewoon nodig om af en toe te worden opgehemeld, zodat we een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen. Maar aan de andere kant ontaardt het vaak in hoogmoed en gaat het vaak ten koste van een ander. We walsen dan met al onze geldingsdrang, zonder dat we dat nou per se willen, walsen we dan over die ander heen. Ik moet meer worden. Ik moet nemen. Ik moet stand houden. Mijn ik moet beschermd worden. Mijn ik moet bewonderd worden. En deze is natuurlijk ook, denk ik wel, herkenbaar. Mijn ik mag niet gepasseerd worden. En bij alles wat ik voor die ander doe, dat wil ik wel, maar dan wil ik ook wel graag dat die ander ook eens een keer wat voor mij doet. Ik kan niet van één kant komen. Herkennen we dit een beetje? Paul van Vliet heeft er ooit, of zo'n held van vroeger, een prachtig lied over geschreven. Dat wou ik graag voorlezen. Moet je hard zijn om te overleven? Tot de tanden toe bewapend voor je eigen veiligheid? Moet je sluw zijn om te overleven? Voor als het zover is, op het ergste voorbereid? Niemand meer vertrouwen, altijd afstand houden. En overal waar je bent op je hoede, met dat ernstige vermoeden dat iedere belofte wordt gebroken met de tijd. Moet je hard zijn om te overleven, knokken voor jezelf en alleen voor jouw belang. Zorgen dat je je nooit bloot zal geven. Je lach onder controle, je huilen in bedwang. Naar voren ellebogen, kleppen voor je ogen. Nergens zwakke plekken, hondenhoge hekken. En geloof, hoop en liefde achter het behang. We weten dat het allemaal kan kantelen. Naar die blijde boodschap van vrede en veiligheid. Naar het wonder van ontwapenen en ontmantelen. In die betere wereld. Want eenmaal komt de tijd dat de liefde het zal winnen. Als we morgen maar beginnen. En dat wij erop vertrouwen dat we ook een toekomst kunnen bouwen. We weten het nog wel, maar het geloof, dat zijn we kwijt. Want je moet hard zijn om te overleven. Onverschillig voor de wanhoop, onkwetsbaar voor verdriet. Met geen ander doel om na te streven dan ieder voor zichzelf verschanst op zijn gebied. Met niemand iets te maken, koel berekenend schaken. Op kansen blijven loeren om de anderen te vloeren. dan zal je overleven. Maar leven is dat niet. Zelfs nederigheid kan een vorm zijn van het de meeste willen zijn. Namelijk als het gebeurt vanuit de gedachte dat anderen jouw nederigheid eigenlijk wel moeten bewonderen. Dan krijg je nederigheid als hoogmoed. De discipelen vragen zich dus af wie van hen dan wel de meeste is. En dan komt die geweldige reactie van Jezus. Hij kende de overleggingen van hun hart. En hij nam een kind en plaatste dat bij zich. En hij zei tot hen, een ieder die dit kind... En daarom vond ik het geweldig dat de kinderen er net bij waren. Dat is echt een cadeautje. Een ieder die dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En een ieder die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. En dan komt de kern, want wie onder u allen de minste is, die is groot. En in Matteüs 18 staat, wie onder u gering zal zijn als dit kind, die is groot in het koninkrijk der hemelen. Jezus neemt hier dus een kind als voorbeeld en dat is heel erg revolutionair. Heel opmerkelijk in die tijd. Want een kind in de toenmalige maatschappij stelde helemaal niets voor. Het telde niet mee. Het behoorde tot het absolute minste. Enkele uitspraken over het kind uit die tijd zijn bijvoorbeeld, nou daar gaan we, wie de stok spaart, houdt niet van zijn kind. Wie het lief heeft, kastijdt het. Deze mag er ook zijn. Al zit de ondeugd in het hart van het kind geworteld, de stok haalt ze er wel uit. De eerste jaren waren de kinderen bij de moeder. Ze gingen mee naar het veld, de rug van mama. En tot ongeveer het tweede, derde jaar werden ze door haar opgevoed. En dan, dat was het dan ook wel met de opvoeding. De rest deed de straat. Er was geen leerplicht. En zo snel als het maar enigszins kon, werd het kind aan het werk gezet. Al was het maar op het platte dak om op de kuikentjes te passen. En als hij wat ouder was geworden, wachtte de taak om de os op te jagen, zodat het land kon worden blijven bevloeid. Hygiëne was ook ver te zoeken. De moeders zagen het liefst dat hun kind vuil was, vond ik opmerkelijk, zodat een andere vrouw er niet jaloers op zou worden. Eigenlijk diende het kind hoofdzakelijk voor het veiligstellen van het nageslacht. En u begrijpt dat de meisjes in die tijd helemaal onbelangrijk waren. Die gingen toch naar een andere familie als ze werden uitgehuwd. Kinderen telden dus helemaal niet mee. Gelukkig leven we nu in 2021 en gaat het een stuk beter met de kinderen. Toch? Ik zal een paar cijfers noemen. In Nederland worden circa 119.000 keer één kind per jaar mishandeld. Circa 62.000 kinderen keer één kind worden in Nederland voor het eerst geconfronteerd per jaar met enige vorm van seksueel geweld. Wereldwijd werken 160 miljoen keer één kind tussen de 5 en 17 jaar als kinderarbeider, waarvan miljoenen onder gevaarlijke omstandigheden. In Nederland leven 250.000 keer één kind, dat is 1 op de 13, beneden de armoedegrens. In 2020 waren er 30 tot 34 miljoen keer één kind in de wereld op de vlucht. En dat is de helft van alle vluchtelingen die er zijn. We gaan heel even door. Elk jaar sterven er 10 miljoen keer één kind jonger dan 5 jaar aan de honger. En toen op een gegeven moment vroeg ik mezelf af, na die schriftlezing, zijn er eigenlijk wel genoeg molenstenen? Een beetje mislukt grapje. Zijn er wel genoeg molenstenen? En Jezus plaatst zo'n kind in het midden. En hij zegt, want wie onder u allen de minste is, en hij wijst dan naar dat kind, die is groot. Wie oog heeft voor het minste, wie oog heeft voor het nederig willen zijn, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt God. De minste zijn. Concreet houdt dat in dat er bij ons, ook bij mij, een besef moet zijn dat wij ons op geen enkele manier kunnen verheffen, mogen verheffen, boven de ander. Zo van, tja, ik heb net even met hem gepraat, maar ik ben eigenlijk wel blij dat ik van een ander geestelijk en intellectueel niveau ben dan hij. Dat was niet veel. Bij mij kan iedereen altijd terecht. Bij mij wel. Maar als iedereen maar een beetje zoals ik, dan zou het er echt wel een beetje beter uitzien in de wereld. Hè? 2000 jaar kerkgeschiedenis laat ons christenen zien die tot op de dag van vandaag, zou je eigenlijk wel kunnen zeggen, op het bot verdeeld zijn. Het was voor mij destijds, achteraf had ik er wel spijt van, toen ik de tweede wegopleiding deed, theologie, een van de redenen om ermee te stoppen, want er waren er toen 12 voorgangers. Zij noemden zich het evangelisch beraad. Wij zeiden dan, ja, dat was eigenlijk ook niet, waren we eigenlijk op dat moment ook niet tenminste. Wij noemden hen het evangelisch verraad. 12 voorgangers die ingingen, die het niet eens waren met de opleiding, onder leiding van Jannes Reiling, Theo van der Laan, Piet, die toen de subsidies dreigde in te trekken. Ik kon dat niet begrijpen. Ik kon dat gewoon niet begrijpen. Maar goed. Onverdraagzaamheid en intolerantie vieren nog steeds hoogtij. Kijk maar eens eventjes naar Afghanistan bijvoorbeeld. Eigen inzichten en overtuigingen worden verabsoluteerd tot de ware manier van geloven. Het eigen geloofsjasje wordt dwingend aan anderen opgelegd. En ieder die liever een ander kleurjasje of een ander model wil, nee, dat kan niet. En dit gebeurt eigenlijk nog steeds. En het is echt de allergrootste anti-reclame voor het christendom. En als je ook met mensen praat die het geloof hebben afgezworen, dan komt het altijd, bijna altijd daarop uit waarom ze dat hebben gedaan. En in het grote hoofdstuk over de liefde, daar staat voor mij een geweldig mooi vers. Nu ken ik onvolkomen. Wij kennen onvolkomen. Maar voor veel mensen schijnt dat niet waar te zijn. Die kennen volkomen. Ze hebben weinig of geen vragen. Kennen geen twijfels, want het is hun allemaal geopenbaard door de geest. En je kunt de geest toch niet tegenspreken. Hoe ze dan hun eigenlijk menselijk waarnemingsvermogen uitschakelen, ja, dat kunnen ze niet goed zeggen. Maar ze hebben het allemaal geopenbaard gekregen door de geest. En geloven heeft niets met twijfelen te maken. Het is allemaal zeker weten. Als je niet zeker weet, dan wantrouw je God. Dat is de redenering. Anti-reclame. Het is voor niet-christenen alleen maar een bevestiging dat het geloof niet meer is dan een vlucht uit de werkelijkheid. Iemand zei, God zie ik als een trui die de mens voor zichzelf gebreid heeft om te verhullen dat hij naakt is. En toen zei ze nog, vloes ook nog van, en waaruit blijkt dan wel dat het heil van Jezus in onze wereld is gekomen? Jullie zijn dan niet blind? Waar zit het dan? Waar zit zijn kracht? Is het niet meer, zoals Herman van Veen vroeger zong, uit uw kruis is munt geslagen. Uit uw kruis is munt geslagen, Jezus, uw lieve Heer. De boodschap van Jezus vanmorgen is echt heel erg duidelijk. Wij moeten, en wij houden eigenlijk helemaal niet van moeten, de minste willen zijn. Maar hoe ziet dat er dan concreet uit? Ik denk dat wij weer opnieuw moeten leren luisteren naar elkaar. En dat valt niet mee, want we zitten vaak zo boordevol van onszelf. En ja, dat is ook logisch. En we zijn tijdens het praten van de ander al bezig vaak met het formuleren van ons eigen antwoord. We laten vaak die ander niet uitpraten. Maar nemen het over en hebben we het over ons eigen verhaal. Over onze mening, over onze verontwaardiging, over wat wij allemaal hebben meegemaakt. Over ons enthousiasme. Echt luisteren is leeg worden en inleven in de ander, in de situatie van de ander. En niet na 20 seconden tijdens het gesprek uitkomen op jezelf. Echt luisteren betekent in diepste wezen, ik ben op dit moment niet belangrijk, jij wel. Want wie onder u allen de minste is, die is groot. En de minste willen zijn betekent verder, denk ik, dat we die anderen ook veel vaker moeten bevestigen. En daar bedoel ik mee dat we laten merken dat we die anderen begrijpen. Of dat we blij zijn. Vanmorgen zou ik iemand, ben blij je weer te zien. Dat zijn van die kleine dingen die zo ongelooflijk belangrijk zijn. Want dan zegt die ander eigenlijk van, jij bent de moeite waard. Iemand een compliment geven. Een duidelijk, concreet compliment. Geen algemeen compliment. Gewoon gericht op de persoon. Bedanken voor het fijne gesprek. Schouderklopje. Een blik. Glimlach. Belangstelling tonen. En er ook van uitgaan dat die ander dat ook fijn vindt als jij belangstelling toont. Maar we denken soms ook wel, die ander zit daar niet op te wachten, die kent mij niet zo goed. Ja, laat maar. Want wie onder u allen de minste is, die is groot. En een van de dingen die ik ook nog wil noemen is, dat je soms ook in een situatie terechtkomt, dat je 24 uur per dag gaat zorgen voor de ander waar jij van houdt. Omdat die ander het zelf niet meer kan. Mantelzorger. Er zitten zoveel andere aspecten nog aan. Iemand niet willen veranderen, maar accepteren. Ik vertelde u dat ik Wampie ten huwelijk heb gevraagd. Nou, in het begin van onze relatie knetterde het aan alle kanten. Want ik ben een ram, zij is een stier. We zijn allebei zo eigenwijs als, nou, dat zal ik niet noemen, die uitdrukking. In een trechter. Dus dat knetterde vaak aan alle kanten, want we wilden elkaar veranderen. Maar ja, dat kun je wel vergeten. Dat gaat niet. Een mens wil wel veranderen, maar niet veranderd worden. Want je bent in de kern wie je bent. En daar moesten we achterkomen. Ja, het was een leerproces. Fouten kunnen toegeven. Mijn vader, die is alweer 10 jaar overleden. En die groeide op als een klompenkind. Ik had het net over dat 250.000 kinderen in armoede leven. Mijn vader heeft ook echte armoede gekend. Hij was een klompenkind. Samen met nog een jongetje uit de klas. En wat gebeurde er dan vroeger? Mochten eerst de kinderen naar binnen met de schoenen. Die mochten eerst. En dan als laatste de 2 kinderen met de klompen. Die mochten als laatste. Vernedering. Vandaar dat mijn vader ook, en dat begrijp ik heel erg goed, maar als kind niet, heel veel waarde hechtte aan het materialisme. Hij heeft zichzelf helemaal opgewerkt. Maar over emoties praten, dat had hij nooit geleerd vroeger. Ja, zijn vader was een zeer emotioneel mens, daar ben ik naar vernoemd, Willem. Maar ook hij had niet geleerd om met emoties te kunnen omgaan. Maar hij kon wel heel driftig worden. Dan gooide hij een bord tegen het plafond of dat soort dingen. Ik heb al die verhalen wel gegooid. Dat waren echt gepassioneerde mensen. En als hij dan een fout had gemaakt tegenover mij, dan kon hij dat niet toegeven. En dacht ik als kind, als puber, ik zal niet vertellen wat ik allemaal dacht, maar dacht ik, geef dat nou eens toe, man. Ontzettend kwaad. En dan gingen we later aan tafel en dan kreeg ik het grootste stuk vlees. En dat was zijn manier om te laten zien, sorry, ik hou echt van je. En toen later, toen hij zeg maar ook een hersenbloeding had gehad, toen werd hij ook veel zachter. En op een gegeven moment hadden ze een huisje in Lochem, mijn vader en moeder. En toen was hij ook bijna blind. Toen liepen we de tuin in en dat zal ik echt nooit meer vergeten. Toen zei hij, Willem, ik ben eigenlijk niet zo'n goede vader voor jou geweest. Hè? Ik zeg, jawel pap, je bent een ontzettend goede vader geweest. Nou, we hebben heel goed gepraat en geknuffeld. Want dat deed hij na die hersenbloeding ook veel meer. Heel lichamelijk was hij. En toen liep ik weg en toen zag ik hem maar zwaaien. Maar ik wist, hij kan mij nooit meer zien, want hij was bijna blind. Maar hij bleef maar zwaaien. Dat heeft me zo ontroerd. Dat is prachtig. Kwetsbaar op durven stellen hoort ook bij de minste willen zijn. Vergeven, daar zou ik ook een hele preek over kunnen houden. Dat niet hetzelfde is als vergeten. De minste zijn in deze wereld is niet eenvoudig. Het is gewoon moeilijk. Want het zit ons mensen niet bepaald in het bloed. En weet u, mede daarom, is mijn overtuiging, is Jezus Christus in onze wereld gekomen. Jezus die van de eerste tot de laatste minuut van zijn leven de allerminste wilde zijn. Dat vind ik echt nog wel een mysterie. Geboren als koning der koningen in een ongelooflijke gore voederbak. Zijn hele leven was één groot dienstbetoon aan de ander. Hij was er voor de ander, continu. Hij was de dienstknecht die de voeten waste van de discipelen. De voeten, toen niemand dat wou. Dat ga ik toch niet doen, wel, die vieze zweetvoeten. Hij deed het. En hij waste ook de voeten van Judas, waarvan hij al lang wist, dat gaat niet goed. En hij was het die zich als een stuk vuil, anders zou ik het niet kunnen omschrijven, aan het kruis liet slaan. Voor ons. Ook zo'n mysterie. Had dat niet anders gekund? Blijkbaar niet. En zelfs daar nog, vanaf dat kruis, zijn ergste vijanden vergaf. Hij was de allerminste. En, staat er in de Bijbel, daarom ook de allerhoogste. Want God heeft hem daarom uitermate verhoogd. En we gaan nog een stapje verder. En hem de naam boven alle namen gegeven. Lieve mensen, ik blijf vasthouden, ondanks de kritische geluiden die ik net ook, dat het heil wel degelijk in onze wereld is gekomen. Heiland betekent hij die heel maakt. En soms denk je, het verdriet wat ik nou voel, dat komt nooit meer goed. Dat kan niet meer heel worden. Misschien dat het dan, dat je het dan gewoon zo moet laten zitten in je lijf. Dat het ook gewoon goed is. Wat ben ik blij dat er nog mensen zijn die tijd voor je vrijmaken, ook al hebben ze eigenlijk geen tijd. Die naar je willen luisteren als jij dat intens nodig hebt. Waarbij je kunt uithuilen. Alles kan zeggen zonder je te hoeven schamen. Die je sterkte wensen als je ergens tegenop ziet. En die ook vragen hoe het ging als je weer terugkomt. Die zich proberen in te leven in jouw moeilijke situatie. waarbij ik mezelf mag zijn en me niet waar hoef te maken. Met wie ik kan lachen, huilen en praten. Kind, kind, wat fluit daar in de vrije wind? Het is de grondtoon van elk mens met zijn innerlijk kind. Ieder met zijn eigen melodie. Soms verdrietig, soms blij en zomaar voelen wat gaaf. Die grondtoon, die hoort bij mij. Dat ben ik. Ik mag mezelf zijn. Wat voelt dat goed? Wat voelt dat fijn? Ik voel me vrij, samen met anderen. Niet beter, best. Of jou willen veranderen. Niet laag of hoog, maar oog in oog. Ik voel me vrij om samen te leven. Om te ontvangen in het geven. Om samen te spelen. Om samen te delen. En zo samen de wereld weer een beetje meer te helen. Help ons God om zo in uw kracht de minste te zijn. Amen.